Goedemorgen, we lezen vandaag twee gedeelten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. We beginnen inderdaad met een gedeelte uit de Prediker, Ecclesiastes. Hoofdstuk 8, vanaf vers 11. Wat is het nu met een zonnebril tegenwoordig? Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot kwaad geneigd. Een zondaar kan wel 100 maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik, het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan. Want hij heeft toch ontzag voor God. Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan. De schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen, want hij heeft toch geen ontzag voor God. Maar is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat zeg ik. Is leegte. Daarom prijs ik de vreugde. Want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar vindt het niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. Tot zover dit schriftgedeelte. We gaan met elkaar ook lezen uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van de gemeente Korinthe. 1 Korinthe. Hoofdstuk 15. Vanaf vers 12. En daar wordt het volgende ons geleerd. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En dan bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we beklagenswaardige mensen die er zijn. Dan zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de doden er is gekomen door een mens. De dood is er gekomen door de mens. Zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen zullen sterven, zo zullen wij door Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij de alle heerschappij en elke macht en alle kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Tot zover. We gaan straks uit leren. En je bent gelukkig als je dit hoort en ook wat mee kan doen in je leven. En nu zingen we met elkaar uit het liedboek 2013, nummer 720.
We gaan nog één keer nadenken over prediken. Volgende week op het gemeenteweekend gaat het over de vruchten van de geest. En als eerste lezing dan, in de morgen, en daarna ook in het gesprek 's middags, pakken we dan de verzen die ik net las, of die we al een paar weken lezen als leefregel, namelijk de laatste verzen van prediker 12. Maar dit is dus de laatste preek in de serie over prediker. Na de preek is er meditatieve muziek, en we zingen dan Psalm 107, vers 1, 2 en 3. En ik heb gekozen voor de woorden van de nieuwe psalmberijming. Dus de nieuwe psalmberijming 107, 1, 2 en 3. Het begin van deze preek leverde mij nogal wat hoofdbrekens op. Want ik dacht bij mezelf, ik zou heel graag aan de tieners, twintigers, dertigers, veertigers, misschien niet heel veel verder, zou ik graag willen vertellen dat het heel mooi is om te geloven dat je er rijk van wordt, dat je nooit ziek zult zijn, dat als mensen je zien, dat ze ogenblikkelijk kunnen zien aan je uitstraling, aan je welvaart, aan je welzijn, dat je een christen bent en dat God zorgt voor zijn kinderen. Ik zou je heel graag een geloof willen voorstellen, waarin als je bidt, je het ook echt ontvangt. Wat je bidt dan, hè? En dat ik er niet een of andere draai aan hoef te geven op een van de leergroepen deze keer. Ja, maar je ontvangt wat God belangrijk vindt. En dat jullie dan gaan vragen van, maar wat heeft het dan voor zin dat ik dit bid? Daar zat ik in klem. En ik kwam erachter. Want ja, je moet toch op de een of andere manier trouw zijn aan de woorden die je krijgt. Ik kwam erachter dat ik je geen mooi christelijk geloof kan voorstellen. Ik kan je niet een geloof voorstellen dat ieder geneest. Ik kan je niet een geloof voorstellen dat alle armoede wegjaagt. Ik kan je niet een geest van Christus laten zien die zo in ons kan wonen, waar je zo om kan vragen, dat wij met z'n allen zo gaan leven dat de aarde niet meer opwarmt. Ik kom er zo meteen op terug, want er zit een hele diepe kritiek onder deze woorden. Maar ik kan het niet. En het begin van de preek is dan ook, ik kan je geen mooi christelijk geloof geven. Ik kan het je niet voorstellen, ik kan je ook niet oproepen om daarnaar te luisteren. Want eerlijk gezegd, het christelijk geloof is het geloof dat verliezen wil. Daar kan ik niets aan doen. Je ziet het in het leven van Jezus Christus. Daar komen we zo meteen ook nog op terug. Maar uiteindelijk is het een leven dat verliest. Hij gaf alles. Dus het enige geloof van God wat ik je kan voorstellen, is het geloof waarin jij alles verliest. Waarin je bereid bent je gezondheid in te leveren, je bankboekje in te leveren, je tijd in te leveren, er te zijn voor een ander, je af te vragen of je überhaupt er wel goed aan hebt gedaan, en om met prediker te zeggen, je altijd af te vragen, is het wel waar? Alleen dat geloof kan ik je voorstellen. Dat is heel gek. Maar het komt bij prediker vandaan. En God heeft prediker toch die plek in de Bijbel gegeven. En prediker, we hebben het net gelezen, Harry ging er ons in voor. Prediker die zegt, het is allemaal zinloos. Het is zinloos wat je doet. Je verkering. Joh, begin er niet aan, want het loopt misschien wel uit op een scheiding. En als het niet op een scheiding uitloopt, loopt het misschien wel uit op een huwelijk waarin je elkaar niets meer te zeggen hebt, waarvan je bij jezelf denkt, ik wou dat ik alleen was. Ik wou dat ik er nooit aan was begonnen. Begin er alsjeblieft niet aan. Ja, maar hij is toch wel lief. Ja, zie je wel, ik kan je niet overtuigen. Een mooie carrière, zegt prediker. Begin er alsjeblieft niet aan. Want hoe meer je verzamelt, hoe meer je zorgen hebt, hoe meer je gaat lijden in de nacht over hoe je alles wat je hebt verzameld moet onderhouden, hoe je daar voor op moet passen en dat je dat moet bewaren, begin er alsjeblieft niet aan. Doe het niet, want het is alleen maar ellende, die hele rijkdom. Doe het alsjeblieft niet. Ja, maar dan kan ik wel 3 keer per jaar naar de Bahama's. Oké, ja, zie je, ja, sorry, het lukt gewoon niet. Nou, Peter, nou niet zo negatief. Ik bedoel, als je toch een kind van God bent, dan zorgt hij er toch voor dat je in al je noden, dat je dan een oplossing krijgt. Dat je dan, als je bidt, zal hij je geven. En als je je handen samen doet en klopt, dan doet God open. Prediker zegt, ik heb het onderzocht, hè. Ik heb het onderzocht. Het is niet waar. Nou, hij zegt niet, het is niet waar. Want dat is te ver. Hij zegt, we weten het niet. We weten het niet. Vanmorgen, Ria zit in het kostersteam vandaag, dus we waren vroeg in de kerk, heel vroeg in de kerk. Zelfs voor mij heel vroeg. Dat doen we nog een keer, goed. Zal ik een bericht te lezen van iemand die op gebed genezen was. En dat was een aantal maanden terug gebeurd. En ik heb de berichten gelezen die sindsdien zijn verschenen. En uiteindelijk komt hij met de opmerking, nou niet dat het niet waar is, maar ik weet het niet. En hij zegt, wat mij erg pijn heeft gedaan in mijn aanvankelijke vreugde over genezing, dat is dat ik al die mensen zie die niet genezen worden. De tranen in hun ogen en de wanhoop in de richting van God. Prediker zegt, we weten het niet. Dus ik kan je geen mooi geloof voorstellen. Sorry, het gaat niet. Prediker die zegt dan nog, oké, nou dat hebben we nou wel gehad, zeg nou eens wat positiefs. En dan zegt hij van nou, het beste wat je kunt doen is van deze dag genieten. Van wat je krijgt. En vandaag krijg je een kerkdienst. Krijg je een stukje uit de Bijbel. Krijg je een lied. Nou, geniet daar dan van. Laat dat dan tot je doordringen en besef dan, het is goed om hier te zijn. En voor de rest weten we het niet. Geniet van de dag en doe wat je hart je ingeeft. Laat dat het dan zijn. Hij zegt dan nog wel tegen de jongeren, of je dat nou tegenwoordig alleen tegen de jongeren moet zeggen, weet ik niet. Bedenk wel dat God elke daad ziet. Dus dat je niet ongebreideld maar over iedereen heen gaat leven of zo. Maar geniet van de dag. Het is voor mij de reden, dat mag je rustig weten. Het is voor mij de reden dat op mijn studeerkamer, en vraag Ria en de kinderen daarna, altijd een deel van mijn berguitrusting klaar ligt. Het herinnert me aan de dag dat ik op een top kan zitten en dat er niemand is die belt. Dat er niemand is die ik vergeet. Dat er geen krant wordt bezorgd. En dat ik geen radiobereik heb. En ook mijn telefoon het niet doet. Dat ik eindelijk denk van, God, wat is dit een heerlijke dag. Maar weet je, dan hebben al die mensen die kritiek hadden op het geloof, die hebben gelijk. Zo van, zie je, jij gelooft alleen maar omdat je het niet weet. Omdat je bang bent voor de realiteit. Jij gaat alleen maar op jouw berg zitten en zegt dan dat je dicht bij God bent, omdat je niet meer wil horen van de volgende orkaan. Omdat je niet meer wil horen van de volgende rel in de kerk. Omdat je niet meer wil weten van wie er nu weer met Gods woord zo om de oren wordt geslagen dat hij niet mag meedoen met het avondmaal. Dat wil jij gewoon niet horen. En dus denk jij heerlijk in de rust en de vrede. Zoek je iemand? Zoek je iemand? Nee, zoek niemand. Oké. Ja, ze staat zo rond te kijken. Naar mijn eigen vrouw hoor, dus dat, die snapt het. Oké, goed. Oh, plekje. Jongens, plekje zat. Kom erbij. Hier plekje zat. Daar plekje zat. Welkom. Goed. Dus de kritiek die heel veel mensen dan hebben is, jongens, jullie geloven alleen maar omdat je denkt dat je er beter van wordt, omdat je de vragen van het leven niet kunt beantwoorden, omdat je zo in paniek raakt van deze grote boze buitenwereld, dat jullie je opsluiten in een of ander fabeltje dat er een God is die van je houdt. Want wat prediker eigenlijk zegt, Peter jongen, geniet nou toch van die top van de berg. Dat klinkt toch wel heel erg egoïstisch, vind je niet? Heel erg isolationistisch, alsof ik me opsluit in mijn eigen bubbeltje en de rest kan vergeten worden. En dat zeggen wij als gelovigen ook vaak. Nee, hier op aarde is het niet. Straks komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dan is alles goed. En vervolgens vergeten we alles wat we hebben kunnen doen. Prediker. Prediker en de terechte kritiek. En ik hoop dat jullie die kritiek voelen. Dat als je 80 bent geworden, 90 bent geworden, en je vraagt jezelf af, nou heb ik mijn kinderen leren bidden, ik heb mijn kleinkinderen leren bidden, ik heb mijn achterkleinkinderen leren bidden, en nu heb ik het nodig, en nu vraag ik God, waar bent u? Ik ken mensen hoog in leeftijd, hoogbejaard, dat zeggen we tegenwoordig niet meer, mensen op hoge leeftijd, die hun oude geloof van hun jongere tijd, van hun twintigertijd zijn kwijtgeraakt. Omdat ze denken, het heeft totaal geen zin gehad. En dan zegt prediker, joh, geniet dan van de dag. En dan spreek ik deze week iemand en die zegt, Peter, vertel mij dan eens waar ik van moet genieten. Ik sta stijf van de medicijnen. Ik kan zonder hulp niet meer opstaan, zelfs niet meer naar de wc gaan. Ik heb een slangetje in mijn penis, omdat ik anders niet plassen kan. Wat is dan het genieten nog, Peter? Mag ik er alsjeblieft een eind aan maken? En dan zeggen wij als maatschappij, nee, dat is geen ondraaglijk lijden. Wat moet je met het geloof? Nou, daar eindigt prediker. Geniet maar van de dag en je snapt dat ik met die woorden ook aan het spelen ben geweest. Ik eigenlijk denk van, prediker, leer ons dat dan eens. Leer mij dan eens zo genieten van de dag. Dat ik niet hoef te denken aan het volgende huwelijk waar mensen elkaar de tent uitvechten. Leer me dan eens zo genieten van de dag dat ik niet hoef te denken aan al die jongeren die ik het geloof niet kan geven. Leer me dan eens genieten van de dag dat ik niet hoef te denken aan weer zoveel miljarden puinhoop door een of andere weersinvloed die we dan orkaan noemen. Leer me dat. Hoe kan ik dan toch genieten van de dag als dit allemaal gebeurt? Prediker zou hooguit zeggen, ja, dat krijg je met die kranten, die hadden wij in onze tijd nog niet. Dat krijg je met internet en Facebook, ja, nee, dat is zo. Ja, want de storm is nog niet aangekomen of iedereen vlucht alweer de zee op. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, zegt prediker. Dus geniet maar van de dag, je kunt er toch niks aan doen. Ja, kom op, als dat het geloof is. En toen kwam Jezus. En let op, ik ga het niet oplossen. Ik ga dit probleem niet oplossen. Ik kan het namelijk niet. Jezus ook niet. Maar je weet dat Jezus ook geen oplosser is. Hè? Staat nergens in de Bijbel dat Jezus jouw problemen oplost. Dat denken wij wel eens. Hè? In de moderne cultuur waar we niet meer de Bijbel lezen. Waar we bidden op een manier waarvan we denken. Dan moet het ook ogenblikkelijk gebeuren en gebeurt het niet. Dan hebben wij een appeltje met God te schillen. Dan denken wij denken heel sterk in oplossingen. Zeker de westerse mens. Maar er staat nergens in de Bijbel dat Jezus een oplosser is. Hij is een verlosser. Jezus komt. En natuurlijk, Jezus geneest. Er gaat warmte en liefde van hem uit. Hij ontvangt mensen die verschoppeling zijn. En voor de mensen die heel erg met zichzelf getroffen hebben, die leert hij een lesje om niet zo ontzettend hoogmoedig te zijn. Maar ook eens een keer om te kijken naar de armen en naar de weduwe en de wees en de zieken. Natuurlijk, Jezus gaat over de wereld en hij richt lammen op, laat ze blinden zien, breekt brood dat opeens 5000 man, vrouwen en kinderen niet meegerekend, waarom niet, dat weet ik niet, eten jullie niet of zo. Maar die kunnen dan opeens allemaal eten. Ik zou wel willen dat ik dat kon. Dan kwamen al die vluchtelingen niet deze kant op, mannen eerst om vervolgens de vrouwen en kinderen erachteraan te sturen. Natuurlijk deed Jezus dat. Maar denk je dat het de honger oploste? Denk je dat het de ziekte oploste? Denk je dat het de armoede oploste? Wat heeft Jezus dan fout gedaan dat het er nog steeds is? Ho, Peter, dat doen jullie, hè? Ja, het is onze zonde, Heer. Ik weet het. Het is onze zonde. Maar prediker zegt dat we moeten genieten van de dag en wij zijn al zover dat we dat niet kunnen als we de tv aanzetten. Of als we Facebook gaan kijken en onze pesters weer over de lijn komen. Maar lieve mensen, Jezus deed dat allemaal wel. En dan kun je natuurlijk heel veel preken over schrijven waarom hij dat dan deed. Hij deed het niet om jou te vertellen dat als je ziek bent, dat je dan maar je handen hoeft samen te doen en dan ben je opeens niet ziek meer. Want dat is oplossen. Dat is paracetamolgeloof, noem ik dat. Maar hij doet het wel door er voor jou te zijn. Hij ging zo ver dat hij zijn leven voor jou gaf. Even stilstaan. Hij gaf zijn leven. Dat wil zeggen dat hij de dood aanvaarde. Kun je dat? Kun jij als Christus zijn in deze tijd? Kun jij zo ver gaan dat waar jij de dood proeft, in je eigen leven, in het leven van een ander, dat je die kunt aanvaarden? Dat je dus bij iemand, laten we eerst even bij een ander gaan kijken. Dat je als tiener iemand tegenkomt en opeens merk je dat hij gepest wordt. Dat hoef je niet eens zelf te zijn. Kun je dan solidair wezen tot in de dood? Kun je dan naast die jongen of dat meisje gaan staan en zeggen, nu zijn we met z'n tweeën. Ik aanvaard dat ik in jouw naam word gepest. Ik ga met je mee. Dan ben je Christus. Ja, maar Peter, wat schieten we daarmee op? Dat weet ik ook niet, maar Jezus deed het. Ik weet ook niet wat je ermee opschiet om met een hoer en een tollenaar op te schieten. Dat weet ik niet. Met ze te eten en brood met ze te breken, dat weet ik niet wat je ermee opschiet. Maar ik vraag aan je, durf je het? Geloof je dat hij de weg van God is? Ja, maar ik ben Jezus niet. Dat zeggen ook de 40ers en 50ers overigens hoor. Dus tieners, daar hoef je niet om te schamen. Dat zeggen de 40ers en 50ers ook. Die hebben al zoveel gezien van het leven wat ze niet kunnen oplossen. Dat ze denken dat ze alleen maar voor zichzelf moeten leven. Ze zeggen, ja, ik ben Jezus niet. Nee, maar dan zeg ik ook tegen hun. Durf je de weg te gaan die Christus is? Durf je naast die collega te gaan zitten? Die al zo lang met een burn-out thuis zit. Om diezelfde, excusez-le-mo, vervloekte werksfeer waar jij aan meedoet. Hij is erop afgebrand. Zij is er om weggepest. Durf je naast die ander te gaan zitten en te zeggen, en nu blijf ik hier zitten. Naast jou, in jouw dood. Durf je dat? Ja, maar Peter, wat schiet ik ermee op? Ik moet toch ook nog werken? Ik moet toch ook nog mijn productie maken? Ik moet toch ook nog... Ja, ik weet niet wat je ermee opschiet. Maar Jezus deed het. Nou, uiteindelijk kom je natuurlijk zo ver en ik kan voorbeelden genoeg noemen. Voorbeelden genoeg in deze wereld. Of het nu gaat om een orkaan ver weg. Of ik heb het over een voedseltekort in Almere. Of de absolute eenzaamheid van heel veel mensen in Almere. Durf je bij je buurman op de koffie te gaan? Ja, ik ken ze niet eens. So what? Wat denk je dat Jezus deed? Ja, maar ik hoef ze toch niet te verlossen? Nee, dat hoef je niet. Want dat is er eentje. Dat is Jezus. Die is de verlosser. Die gaat zelfs zo ver dat hij jouw dood op zich neemt. Jouw kist in jouw kist begraven wordt. Om het maar zo te zeggen. Aan jouw ziekte overlijdt. Aan jouw stomme woorden overlijdt. Dat hij jouw verdriet draagt. Dat hij tegen jou zegt, ik ga niet alleen met je mee, maar ik ga voor jou. En dan durven sommige mensen te zeggen, ja, maar ik ben Jezus niet. En is er wel een opstanding uit de dood? En dan zegt Paulus, luister, als wij als kinderen van God, als christenen, al twijfelen aan de opstanding, uit de woorden en daden, uit de dood in ons gedrag, uit de dood in het graf, als wij eraan twijfelen, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Waarom? Omdat wij aan de ene kant zeggen dat we geloven in de liefde van God. Nou, daar heb ik nu voldoende van gevraagd. Durf je dat? Ga je naast die ander? Lever je jezelf in aan die ander? En dat op het moment dat je het doet, dat dan opeens blijkt dat er helemaal geen opstanding uit de dood is. Trouwens, zegt Paulus, dat kan helemaal niet. Want als er geen opstanding uit de dood is, dan is Jezus ook niet uit de dood opgestaan. En daar zijn toch voldoende getuigen van. Dus hij zegt, dat klopt niet. Je merkt dat ik aan het eind van de preek kom. Lievers, ik kan jullie geen mooi welvaartsgeloof geven. Je mag rustig weten, de afgelopen 2 weken heb ik met pijn in mijn hart gezien hoe sommigen van jullie afhaken. Bij de kerk, bij de ontmoeting van elkaar. Kun je nog zeggen van ja, maar dat ervaar jij een beetje als jouw klus. Ja, oké, dat zal. Kan ik je dan een kerk geven waar het wel heel prachtig en mooi is? Nee, kan ik niet. Ik kan de kerk niet volpreken, ik kan de kerk niet enthousiast maken, dat kan niet. Maar wat ik veel erger vind is, ik kan jou ook het geloof niet geven. En dat zegt Prediker. Prediker zegt, er is geen succesgeloof. Maar wat dan wel? Alleen jouw hart, dat zegt, ik geloof in de liefde van God. En het gekke is, ik had deze week een gesprek met iemand die zei, maar dan moet je eerst van jezelf houden, voordat je van een ander kunt houden. Ik geloof dat niet. Ik ben 58, het lukt mij nog steeds niet om voluit van mezelf te houden. Hoe zou ik dan in hemelsnaam van jullie kunnen houden? Het gaat niet. Maar ik geloof ook niet dat dat is wat de Bijbel van ons vraagt. Ik geloof dat de Bijbel van ons vraagt om God lief te hebben boven alles. En als we dat niet weten, als we niet weten hoe dat precies moet, dat je dan je naaste lief hebt. Want die heeft liefde nodig. Kijk maar naar de man, de vrouw, het kind, de jongere, achter je, voor je, om je heen. Door God vandaag aan jou gegeven. Kijk die ander aan en besef, die heeft liefde nodig. En durf dan in geloof als Jezus Christus, als deel van zijn lichaam, met die ander mee te gaan. Ja, maar wat zal dan de uitkomst zijn? Ik weet het niet, zeg ik met Prediker. Alles hier op aarde kan ik niet doorrekenen tot in zijn uiterste consequentie. Maar dat is mijn geloof. Mijn geloof is dat er na de dood, of dat nu in mijn woorden en daden nu is, dus één van jullie die zegt, nou Peter, je hebt die prachtige woorden gesproken en je geeft me zo meteen een kop koffie en je zegt, vrede voor jou Peter. Dan is er na de dood in deze woorden iets van Christus wat tot mij komt. Net zolang totdat we deze aarde verlaten en er één is die tegen ons zegt, welkom, vrede voor jou. En ik weet niet of we dan uitgelegd krijgen wat wij allemaal wel of niet hebben gedaan. Dat weet ik niet. Maar met Prediker, en nou vul ik hem even iets verder in als dat hij zelf doet, want hij heeft Christus niet gezien. Met Prediker zeg ik, als je nou van de dag wil genieten, wees dan door de geest van God als Christus voor de ander en lever jezelf aan die ander uit. Want dat is wat ons gevraagd wordt. Heb je naaste lief, want hij is als jij. Daarom ontvang je deze dag. Daarom ontvang je een geloofsgemeenschap. Daarom ontvang je mensen die voor je zitten, naast je zitten, achter je zitten. Daarom ontvang je het woord van God, omdat hij niet verlaat wat zijn hand ooit begon, ook jou niet. Amen.